als er een klein beetje een stille ruimte komt. Met een klein beetje bewustzijnsruimte komt. Dat ruimer is dan al die verschijnselen. Wanneer ook die ruimte komt in je eigen innerlijk, dan gaat er iets werken. Wanneer je zo die innerlijke blik zich laat ontvouwen, wanneer die groter wordt, wanneer die ruimte van het bewustzijn groter wordt, dan gaat er iets gebeuren met alles wat nog niet die ruimte heeft. Probeer het bij jezelf na te gaan. Wanneer het langzamerhand in die eigen sfeer steeds stiller wordt, waar zijn dan al die beelden, al die gevoelsmatige zaken gebleven? Ze zijn verdwenen, ze zijn opgelost. Waarin? In die grotere ruimte van jezelf. Daarom steeds weer opnieuw, ga terug naar die grote ruimte van jezelf, wanneer je een klein beetje terugkeert naar dat zelf zijn. Dan merk je op dat het een sfeer is van bewustzijn. Een ruimte waarin de dingen kunnen verschijnen. Hoe ruimer je interne blik is, hoe ruimer dat bewustzijn is, des te makkelijker komt ook alles naar voren toe en kan zich uitwerken. Dat kan zich oplossen. Waarom? Omdat er niet meer die oude situatie is dat je bezig bent met allerlei zaken in de wereld of met allerlei denkzaken, waarbij je dan die andere dingen niet naar boven laat komen. Die ruimte is er niet. Je gaat over allerlei dingen van jezelf heen, terwijl je gericht bent op de dingen die je belangrijk vindt. In de wereld, in je geest. En daar ben je dan mee bezig. En het is een beperkte aandacht, een zekere aandacht, maar die aandacht is alleen maar daarop gericht. En daarom heeft dat bewustzijn geen ruimte, zodat alle andere oude dingen van jezelf naar boven kunnen komen. Half bewust of onbewust, of misschien wel bewust, vind je het helemaal niet leuk dat er bepaalde dingen naar boven komen. Dus dan krijg je nog eens een keer extra dat proces van, ik wil me laten afleiden, omdat ik niet geconfronteerd wil worden met allerlei minder leuke dingen in mezelf. Maar het hoeft niet eens zo'n duidelijke verdringing te zijn. Het kan ook gewoon zitten in het punt dat je gewoon aandacht hebt voor de dingen rondom je, voor je werk, allerlei zaken die je belangrijk vindt, terwijl bij dat type bewustzijn dat erbij zit, geen ruimte is voor het verdere spontane ontplooien van alles wat zich nog wil ontplooien. Wanneer je terugkeert naar jezelf en je laat die ruimte groot worden, dan pas is er die ruimte en dan krijg je dus dat alle zaken die nog een zekere kracht in zich hebben, vanuit die kracht zich gaan ontwikkelen en ontplooien en ja, verder oplossen. Het blijkt dat bij de meesten dan toch vroeg of laat wat minder leuke dingen naar boven komen. En wanneer je dat maar genoeg verder vervolgt, dan blijken er toch een aantal van die basisangsten te zijn die daar aan de grondslag liggen. En het is goed om daar ook eens een keer verder naar te kijken. Natuurlijk, wanneer je dat proces van het helemaal openlaten en alles maar laten komen, laat doorgaan. Wanneer het proces van steeds verdere verruiming doorgaat, dan lost er geweldig veel van jezelf op. Allerlei aspecten van je persoon, van je ik-persoon, die lossen op. Langzamerhand kom je op die diepere lagen. Uiteindelijk kom je op die diepste laag van het al of niet bestaan. Juist wanneer die verruiming doorgaat, het gaat steeds maar verder, gaat steeds maar verder. Steeds meer lost erop. Een heleboel mensen die laten dat proces niet zo doorgaan en zeggen stop. Waarom? Omdat ze allerlei dingen die hen dierbaar zijn van zichzelf voelen wegglijden. Uiteindelijk dat ze dus hun hele leven, alles wat ze daarin belangrijk vinden, voelen wegglijden. Uiteindelijk dat het hele bestaan wegglijdt. En dan krijg je die tegenreactie van stop. Ik vind het helemaal niet meer prettig worden. Nee, natuurlijk, dat is dan niet prettig. Want waarom niet? Er komt een tegenreactie. Wat voor tegenreactie? Een reactie die het tegenhoudt. Maar het is een bepaalde angst. Een bepaalde angst die dan groter wordt en die dan dat proces van verruiming, van oplossen tegenhoudt. Bij sommigen gebeurt het al heel snel, bij anderen gebeurt het pas, nou ja, wanneer het gaat om de laatste dingen. Maar het is goed om even verder te kijken naar die angst. Als je ergens angst ervaart, dan is het heel vaak lichamelijk. Dan heeft het altijd te maken met verkramping. Het heeft altijd te maken met een bepaalde vrees zo aangevallen te worden dat je geen verweer hebt. Uiteindelijk dat je eraan gaat. Nu heeft het natuurlijk te maken met het feit dat je leeft. Wanneer een dier of een mens geboren wordt, dan heb je te maken met al die biologische processen. Een baby begint al te schreeuwen, ook al omdat het honger heeft. Maar misschien ook omdat het alleen al in een ruimte terechtkomt, waarin hij de warmte enzovoort mist. Zich dus helemaal alleen gelaten voelt. Juist in een hele jonge leeftijd krijg je die processen al van aan de ene kant het willen leven. En dat willen leven, dat is natuurlijk risicovol. Zodat er ook een andere kant aan zit. Wanneer dat zo in die kracht van het willen leven doorgaat, dat er ook meteen dat andere komt van, oh ja, maar hoe zit het nou met mij? Ik verlies mezelf. Je krijgt er natuurlijk allerlei verdere processen bij. Dat de veiligheid eerst ook natuurlijk heel sterk gebonden is aan het samen zijn met, nou ja, de verzorger, de moeder in eerste instantie meestal. Dat wanneer daar een kink in de kabel komt, dat het op zich weer een basis is voor angst. Het alleen gelaten voelen. Later natuurlijk ook, het kan overal weer zich manifesteren. Maar zo dus alleen gelaten voelen dat je de veiligheid mist En dat je je aangevallen voelt in de grote wereld. Aanvallen waar je geen verweer op hebt. Het willen leven, wat eigenlijk organisch, biologisch gegeven is, dat heeft dus ook die andere kant van het willen leven, dus het niet willen doodgaan. Met al die aspecten die erbij horen. Van het je verlaten voelen, het je eenzaam voelen, het je weerloos voelen. Ieder mens die heeft daarmee te maken, want ieder mens die is geboren en die heeft de basis van het willen leven. Dus ook die andere kant. Het niet willen doodgaan. Het niet opgelost willen worden. Dus zo diep zit die angst. Die kan natuurlijk allerlei vormen krijgen. Door ja, leerprocessen terwijl het opgroeien doorgaat, het leven doorgaat. Maar dit zit er wel onder. En vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken, ook op een spirituele weg. Iedereen die geconfronteerd wordt met aftakeling en het naderende einde, die krijgt daarmee te maken. Op de spirituele weg krijg je er eerder mee te maken wanneer je in een fase komt dat het werkelijk gaat om het loslaten van jezelf. Daarom wordt ook wel gezegd dat de spirituele weg in ieder geval ook altijd al een voorbereiding is op de dood. Wanneer daar de problemen worden opgelost, dan is het verdere fysieke doodgaan ook verder niet zo'n zwaar punt meer. Wanneer het de problematiek is opgelost, wil zeggen dus dat die angst is opgelost, in ieder geval dat hij geen kracht meer heeft om dat proces tegen te houden. Teruggaande de situatie van je hier en nu, is het steeds weer van belang om terug te kijken hoe dat zit. Wanneer er meer ruimte komt in je eigen sfeer, dan komt er van alles naar boven toe, wat nog een zekere kracht in zich heeft. Die angst die heeft een zware kracht in zich. En die wil zich ook uitwerken. Bij sommigen sterker, bij sommigen minder sterk. Maar het is wel goed om het te herkennen. Op de spirituele weg, hoe gaat het dan? Wanneer die angst zich oplost? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat gebeuren? Daar hebben we hier natuurlijk vaak genoeg over gesproken. In de angst, daar is een bepaalde identiteit van een eerste persoon, van jezelf, die beperkt is. Meestal die een identiteit van het lichaam heeft. Je bent er identiek mee, dat wil zeggen, alles wat met het lichaam gebeurt, gebeurt met jezelf. En als je je lichamelijk helemaal alleen op de wereld komt te staan, dan voel je jezelf helemaal verlaten. Wanneer het lichaam aftakelt, dan voel je jezelf aftakelen. Wanneer je alles kunt bekijken in die sfeer van het grote bewuste aanwezig zijn, dan kun je opnieuw bewust worden van een andersoortige identiteit. Die niet volledig opgaat in die lichamelijke, persoonlijke identiteit. Je ervaart dan dat je niet afhankelijk bent van die condities daar op dat plekje in de wereld. Je slaat je ogen op en je ervaart jezelf als geweldig ruim. Uiteindelijk als iets zonder vormen. Het is die ervaring die je vertrouwen geeft, die je vertrouwen kan geven, die groter is dan de angst. Dus dat betekent dat die verkramping van die angst loskomt. In dat grotere vertrouwen. Dat daar ruimte is en dat het daarin zich mag oplossen. Het is dus dat grotere. Het kan zich voordoen als iets dat van buiten komt. Maar wanneer je verder gaat kijken, dan ervaar je, het is niet verschillend van mezelf. Het is mijn eigen sfeer. En wanneer die herkenning er is van het is mijn eigen sfeer, dan is er meteen een vrijheid ten opzichte van al die verschijnselen die te maken hebben met die lichamelijke persoon. Met inbegrip van die angstreacties. Dus dat geldt voor die lichtere vormen van vrees en angst. Dat geldt ook voor de uiteindelijke, diepst zittende angst. Uiteindelijk dus het leven te verliezen. Maar het is duidelijk, zolang je nog ergens je identiteit in een beperkt gebiedje houdt, dat daardoor die angst aanwezig blijft. Want dan is er nog het andere dat het eigen gebiedje kan aanvallen. En alles wat een fractie is van het geheel, dat zal vroeg of laat weer opgenomen worden in het geheel. En het zich verzetten daartegen, dat heeft angst in zich. Voor zover het dus gaat om het leven, zeg je, kijk eens, wanneer dit zo op deze manier vrij zou kunnen komen, dan ontstaat er pas werkelijk het grote leven. Zonder beperkingen, zonder die angstverkrampingen. We praten erover, omdat het zijn nut kan hebben dit allemaal duidelijk te zien. Het zijn nu eenmaal mechanismen die werken. Wanneer je het heel duidelijk door hebt, zo gaat dat, zo werkt dat, dan kan er nog gemakkelijker een ruimte ontstaan waarin alles zich gaat oplossen. Vrij kan komen van die angstverkramping. Richt je dus op dat zelfzijn dat uitgaat boven al die beperkte zaken. Je bent vrij van beperkingen, vrij van grenzen. Wanneer iemand iets niet duidelijk is, dan kan hij dat zeggen. Ja?
Ernst. Behalve dat, dus dat stel ik me dan wat voor dat uit het nu iets precies in de samenvatting en werking en impuls komt of wat dan ook. En dat al dan al angst ontstaat, omdat je uit de ondergrond of uit niets iets wordt. En dat voordat je
het
lichaam bent,
dat kan. Ja. Ik heb het even teruggevoerd tot het geboren worden. Maar het is natuurlijk gewoon het principe van het ergens een zekere vorm krijgen.
Dus niet de lichaam vorm kennen?
In principe wel, want wanneer je dat ook bekijkt bij jezelf, in de diepte, dan heb je niet zozeer te maken met dat fysische organisme, maar veel meer met die gevoelsmatige oervormen van jezelf. En hoe je dat verder ook interpreteert, het gaat wel om die eerste vormen die toch je eigen identiteit gaan vormen. Zodra er maar één vorm is, dan is die vorm weer vatbaar voor aftakeling en voor aanvallen van buiten. Dus dan heb je de moeilijke situatie al.
Dus angst is onlosmakelijk verbonden met vorm.
Ja. Wanneer er geen vormen zijn, dan is er ook geen angst, want angst is zelf een vorm. Wanneer de angst heel groot wordt, dan zegt men wel van, nee, kijk eens, ik was een en al angst. Dus dat betekent dus dat je die identiteit hebt van die verkramping. Maar ik heb ook al gezegd, juist wanneer je dat ook meer biologisch ziet, dan zie je dus ook wel dat daar allereerst natuurlijk ook een levenswil in zit. Een bepaalde levenskracht in zit. De wil om te leven. Dus dat is de andere kant. Je kunt zeggen van dat is de impuls dat er zo'n vorm ontstaat. Wanneer je een klein beetje zo meer kunt ervaren dat je nooit verschillend bent geweest van de oergrond. Dan kunnen die processen zich in zekere zin nog wel voordoen. Alleen die blijven betrekkelijk. En daarom is het niet zo dat je jezelf het centrum van die angst bent.
Maar als je vanuit de vorm naar die oergrond kijkt, dan kan je dus niet vanuit die vorm ervaren dat die oergrond angstloos is of liefdevol of hoe je dat kan.
Het punt is dat je altijd al meer bent dan die vorm. Dan welke vorm dan ook. Je hebt er weet van, op een of andere manier. Je hebt in ieder geval weet van het gegeven dat er een ruimte is die ruimer is dan die lichamelijke, persoonlijke vorm.
Maar vanuit die vorm zal je dus nooit die angst kunnen overwinnen.
Nee, zolang je in een vorm aanwezig blijft, dan blijf je dus zitten met de problematiek dat het weer aangevallen kan worden en dat die vorm tijdelijk is. Dat is het principiële punt. En dan kun je zeggen, nou, we gaan het zo prettig mogelijk maken. En nou ja, op alle mogelijke manieren wordt dat geprobeerd. Of we gaan ons met andere dingen bezighouden, dat leidt af, dus dan hebben we er ook niet zoveel last van. Maar je ziet, het keert weer terug. Nee, het gaat om dat hele principiële punt even heel duidelijk te zien. Zolang je nog geïdentificeerd bent met de vorm, zit je met de problematiek dat die vorm tijdelijk is. En wanneer dat een klein beetje doordringt, dat er dan heel gemakkelijk angst ontstaat. Het vasthouden van wat je hebt en dat gevoel wat erbij zit, dat is angst.
Ja, maar de vorm wil dit verhaal nooit begrijpen.
Nee, maar daarom zeg ik al, je bent vanaf het eerste begin veel meer dan die vorm. Nou, welke vorm dan ook. Die vorm die verandert. Daar zie je al dat je zelf meer bent dan die veranderlijke vorm.
Maar de vorm kan alleen kijken vanuit zo'n vorm zijn, alleen maar angst zien. Dan.
Ja.
En die kan die ongrond alleen maar als angst zien en niet als.
Precies.
Ingebed zijn of weet ik veel meer dan.
Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. Dus daarom was het eerste punt wat ik zei ook alweer. Word je bewust van die ruimte. Wat de ruimte is van je eigen bewuste zijn.
Maar ik vind het zo paradoxaal dat je dus dan die vorm moet loslaten. En dat is nou juist die vorm. Ik geloof helemaal niet dat loslaten geen angst. Het is iets heel paradoxaals in dit geval.
Ja, maar dat is de menselijke situatie die aan de ene kant vastzit in die vormen en aan de andere kant weet heeft van het vrij zijn van vormen. Die dingen die zijn er tegelijkertijd. Maar dat tweede, het weet hebben van jezelf als iets dat niet afhankelijk is van die vormen, ja, dat is het gewoon wanneer je daar meer naar gaat kijken. Vanuit het centrum van het zelf zijn. dan ervaar je direct al dat dat centrum van jezelf, dat het niet afhankelijk is van de tijd, dat dat geen vormen heeft die in de tijd veranderen. Daarom is het onafhankelijk van die tijd, onafhankelijk van die vormen. En dat is de herkenning. En dan doorzie je ook de illusie om een werkelijkheid toe te dichten aan die vormen. Natuurlijk, die vormen die zijn er wel, maar wanneer je dat absoluut gaat stellen, ja, ja, dan zit je er zo verschrikkelijk aan vast, dan kom je er nooit van los. Het is het doorzien van die vormen. Die zijn er wel, maar ze zijn betrekkelijk. En wanneer je ervaart dat je zelf veel meer bent dan dat, dat is de basis waarop je die vormen ook los kunt laten.
En dat is de eindste manier om de angst aan te
doen. Precies. Ja. Dus ga daarom steeds weer terug naar dat zelfzijn, naar die diepte van het zelfzijn, waarin die onafhankelijkheid is.
Maar dat stuk wat nu geïdentificeerd met jou, luister, begrijp dit verhaal niet mee en praat vanuit dat wat erachter.
Tuurlijk.
En dat begrijpt hoop ik het wel.
En dat werkt dan door, hopelijk. Ja.
Ja. Het lijkt mij dat als je daarover doordenkt, dus eigenlijk alle angst terug te voeren is op het feit dat je eigenlijk bang bent om te sterven.
Ja. Met het denken moet je een beetje oppassen, maar dit is correct. En wanneer je dit zo bedenkt, wat is dan je conclusie?
Dat ik nog een denken ben.
Ja, goed. Wat is dan je verdere conclusie?
Dat je nog aan die vorm van zit.
Volgende conclusie?
Dat jij dat niet zelf bent.
Is dat een heel duidelijke conclusie?
Nou, dat zit dus in dat weten nog. In dat denken zit dat nog vast. Dat zie ik wel, ja.
Volgende fase is dat je daarbij blijft. En dat je het zo laat doorwerken dat het de werkelijkheid wordt. Mm-hmm. Dus dat is heel eenvoudig. Dus het denken kan zeker wel een aanzet geven. Maar dat is dan een aanzet voor de verdere realisatie, verwerkelijking.
Ja. Hoe zit het precies met de wil om te leven? Als ik dit voorgaande goed begrepen heb, dan heeft de wil om te leven en de vorm een duidelijke relatie met elkaar.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel natuurlijk, zolang je leeft, om die wil te hebben om te leven.
Voor organismen geldt dat, ja. Maar bij mensen is nog iets anders aan de hand.
Ja. Nog iets anders?
Ja.
Dan een wil om te leven?
Ja. Als het goed is wel.
Niet de wil om te sterven.
Nee, dat zeg ik ook niet.
Maar het zit er ergens tussenin. Maar.
Ja, wat zit er bij mensen dan nog extra? Zo net heb ik het nog een keer uitgelegd aan Ernst. Dat. Namelijk dat er nog een weten is, en dat kan ook een heel duidelijke ervaring zijn, dat je meer bent dan dat stukje leven. In die fysische vorm. Dat je meer bent dan dat. Meer bent dan al die vormen die zitten tussen geboren worden en doodgaan.
Ja.
Ja.
Ja, dat heb ik er nog niet op.
Je hebt allerlei voorbeelden van mensen die, hoe je er verder ook over mag denken, zichzelf opofferden om een ander te redden.
Ja.
Hoe is dat mogelijk? Wanneer je de wil tot leven zou overheersen. Er zijn talloze mensen die hun strijd tegen de dood gewoon al veel eerder zeiden van nee, laat maar. Dus die er vrede mee hadden. Hoe kunnen ze dat zeggen wanneer die wil dat leven het primair is? Als je een antwoord probeert te geven op de vraag, hoe ruim ben je? Hoe groot ben je? Nou, om tot een zeker antwoord te komen, dan moet je intern terugkeren naar jezelf. Dan kun je zeggen, ja, ik zit in mijn huid opgesloten, dus ik ben even groot als het lichaam. Maar wanneer je dat werkelijk doet in die eerste persoon, dan kun je dat antwoord niet eens geven. Maar het is wel een beweging dus naar binnen toe. Want je wilt preciezer iets gaan bekijken van wat het zelf zijn, nou, ja, aan kwantiteit en kwaliteiten heeft.
En waar gaat het dan om de gevoelens die zeg maar samengaan met het lichaam, om dat te verbinden met het weten?
Dat is een eerste stap. Dat is een mogelijke eerste stap. Wanneer je intern een bepaald gevoel hebt in die lichamelijke sfeer van, hé, ik zat wel in die wereld alles te doen enzovoorts, maar nou keer ik met mijn aandacht terug en ik voel dat ik thuis kom, bij mezelf kom. Nou, dat is het. En wanneer het proces verder doorgaat, zeg je, oh, nou kom ik nog meer tot mezelf.
Maar die lichamelijke gevoelens die veranderen steeds. En terwijl...
Ja, dus ik zeg, dan zal het verder door moeten gaan. En dan ga je dat opnieuw verder bekijken. En dan blijkt dat zelf zijn dus een hele diepte te hebben. En hoe verder je in die diepte terechtkomt, des te minder vormen zijn er. Maar het is wel diezelfde beweging. We hebben wel vaker gedaan, in verschillende cursussen ook, het gaan kijken naar het aandachtspunt wat je van buiten naar binnen haalt. Nou, wanneer dat aandachtspunt nog steeds verder, dichter naar jezelf kan gaan. Hoe gaat het dan? Wat gebeurt er dan? Dus dan ga je allereerst ook over van het externe kennen naar het interne kennen. En hoe dichter het aandachtspunt bij jezelf komt, des te meer wordt het een direct kennen.
Ja, maar wat dan primair is in eerste instantie, is dat je je af bent van zintuiglijke indrukken. Want de zintuiglijke indrukken van buiten en binnen, van buiten naar binnen toe, dat laat je even wat het is. En je gaat specifiek naar binnen toe, zodat je die afleiding niet meer hebt.
Precies. Wanneer je heel duidelijk jezelf zijn ervaart, kun je rustig weer je ogen open doen hoor. Dan leidt alles wat je ziet niet meer af. Maar om een klein beetje dat duidelijker te kunnen ervaren, is het in het begin best nuttig om even je ogen dicht te doen, ja.
Wanneer het gaat om het weten, en er is bijvoorbeeld de aandacht voor iets, want je kan bijvoorbeeld met je aandacht naar binnen gaan, dan is op dat moment daar aandacht voor en nergens anders voor. Op het moment dat je bijvoorbeeld in het dagelijks leven dingen gaat doen, ga je aandacht, dus in feite, en hij is anders. En je kan natuurlijk heel snel met je aandacht heen en weer gaan, maar in principe is het zo dat je normaal gesproken maar één ding, op één ding tegelijk je aandacht kunt richten. Je kan ook heel snel je aandacht verschuiven heen en weer, maar toch... ja, je kan niet op twee dingen tegelijk als het ware je aandacht richten. Of je moet als het ware een soort van schemeraandacht of zo aanhouden.
Nee, hoe vaak heb ik je al verwezen naar je martial arts? Wanneer je bezig bent, ook met tai chi, wat voor type van bewustzijn heb je dan? Dan heb je niet een gericht bewustzijn voor bepaalde houdingen van je arm of zoiets. En dan zeg je, nou moet ik even kijken naar mijn arm, gaat dat goed en zo... En dan moet ik ook weer intern bewust zijn en gaat heen en weer en zo. Ja, wanneer je zo bezig bent, dan zeg je, nou, dat heeft niks met tai chi te maken. Nee, het is dat het tegelijkertijd aanwezig mag zijn. En het is een globaal ruim bewustzijn.
Ja, maar kijk, bij tai chi kan ik mij dat nog wel voorstellen. Dan zeg je, nou. Kijk, maar dat is ook een puur lichamelijke handeling. Wanneer je bijvoorbeeld een boek leest, dan zit je daar gewoon bij. En dan heb je verder... geen gevoelsgewaarwording, of tenminste niet iets waarbij iets met je lichaam
moet handelen in de relatie tot iets anders.
Het principe blijft toch hetzelfde? Het principe blijft toch hetzelfde? Wanneer je zo zit te kijken en er verschijnt ergens een tekstje of zoiets. Nou, dan kun je ineens daarin duiken en zeggen, ja, nou, dat moet specifiek mijn aandacht hebben. Of je kunt globaal bewust zijn. Ja, en er verschijnt een neonreclame of zo. Maakt niet uit. Daar geldt dus hetzelfde voor. Het zijn verschijnselen. Je doet iets met druklettertjes. Hetzelfde als Tai Chi. Er zijn ook bepaalde lichamelijke processen hier dan, vooral in je hersenen.
Maar dat betekent al direct, op het moment dus dat je je aandacht globaal houdt, dus op het moment dat je dus je lichaamservaring gaat gebruiken om zeg maar dat weten te kunnen richten, dat het tegelijkertijd het belangrijk is om de handelingen waarmee je bezig gaat, bijvoorbeeld die tekst die je moet lezen, dat je dat al ontzettend moet relativeren, omdat het anders al niet gaat. Dus, maar het lijkt me...
Precies, maar dat is toch ook Tai Chi?
Jawel, maar dat is het paradoxale, want normaal gesproken zou je zeggen van, dat je eerst zeg maar je lichaamservaring heel concreet moet hebben voordat je dat andere kan relativeren, om je lichaamservaring duidelijk zeg maar te laten zijn. Ja, dan moet eerst het andere weer gerelativeerd zijn.
Ja, dus dat gaat samen. Daarom, ga eerst, voordat je iets doet, weer helemaal terug naar jezelf. Laat dat bestaan. En van daaruit laat je alles openkomen. Allereerst lichamelijk. Gevoelsmatig. Mentaal. Mag allemaal. Dus, zeg je nee, het is één geheel. Het is één geheel. Waarin je bewust blijft van het grote, die grote sfeer van zelf zijn. En dan gebeurt er wel iets, maar het blijft betrekkelijk. Dus ook je gewone werk, ook het gewone lezen. In die zin, laat het ook allemaal Tai Chi zijn. Het principe is steeds hetzelfde. Want wanneer je Tai Chi in een vorm doet van aanval-verdediging, ja, dan moet je de ander ook niet te serieus nemen. Anders is die hele Tai Chi weer over. Dus wanneer je weer iets moet lezen en je moet er iets mee doen en zo, ja, dan moet je ook niet te serieus nemen. Het verschijnt in het grote geheel. Nou, en dan ga je goochelen met cijfertjes en zo. Nou, dat wordt dus des te leuker. Juist omdat de ernst eraf gaat. Dus ernst gaat eraf.
Nee, ik begrijp het. Nee, ik ga het wel door.
Ja, niks is voor niks.
Maar dat aandacht is natuurlijk ook een object in gewaarzijn. Want je weet gewoon, ik was even met mijn aandacht niet bij, dus iets wat weet.
Ja.
Maar gewaarzijn is het ook een object van bewustzijn. Dan gaat het straks van.
Dat is juist die diepte. Dat je natuurlijk allerlei beperktere vormen hebt en minder beperkte vormen. Dat is maar de definitie die je dan geeft. Ik heb net gezegd, er zijn dus beperktere vormen en minder beperkte vormen, ook van bewustzijn. En we zeggen, ja, aandacht, gebruiken we, dat woord gebruiken we meestal voor een bewustzijn dat vrij eng is, zodat het gericht kan worden op iets. Aandacht is echt gericht op iets.
De kern is ook bewustzijn, maar het is vernauwd bewustzijn, dat is aandacht. En
En dan kun je zeggen, gewaar zijn, dat is misschien wat ruimer of zo. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat totaal ruimte zijn als bewustzijn, waarin geen beperkingen meer zitten. En dat is ook nog je eigen zelf zijn. zodra je nog ook zo'n bepaalde vorm van bewustzijn kunt benoemen, kunt onderscheiden, dan zeg je ja, blijkbaar is dat toch een beperkte vorm van bewustzijn. Dus dan kan het proces verder doorgaan, nog meer naar die diepte van zelf zijn. Op een gegeven ogenblik, ja nee, nou is er helemaal niks meer van te zeggen.
Spreek je dan nog van diepte?
Nee, ik zeg al, dan is er niks meer over te zeggen.
Het veel aan woorden is dat het al een vorm is.
Wanneer er niks meer over valt te zeggen, dan is er niks meer over te zeggen en dan is, heeft het geen vorm. Maar het punt is dat je er nog wel weet van hebt, een besef van hebt.
Ja.
Dat is zo gek.
Nou, als je daar bent, is dat niet meer gek.
Nee, maar zolang je nog met dingen zet van weten en besef enzovoorts, ja, nou ja, dat moet toch een inhoud hebben.
Ja, nee.
Terwijl dit helemaal geen inhoud heeft.
Ja.
Dus alleen om zo'n woord te gebruiken is eigenlijk wel gek.
Ja.
Maar je bent het zelf. Ja, maar het is zo simpel en zo eenvoudig dat ik zeg, nee, het is eigenlijk helemaal geen toestand meer.
Kijk, wordt het stil en mag het van
tegelijkertijd. Oh, het is niet gek. Wanneer dat maar doorgaat en het verder laat oplossen. Ruud. Is het duidelijk allemaal?
Sorry?
Is het duidelijk allemaal?
Ja.
Helemaal?
Ja. Weten ze niet voldoende.
Mm-hmm.
En voelen ook niet.
Mm-hmm.
Intens. Ja, intens. Ja, een intens weten zijn, of intens winnen, dat moet zeggen, intens.
En is er dan nog een scheiding tussen weten en jezelf zijn?
Dan niet meer.
Nee.
Nee.
En dat is er?
Ja.
Mag het ook 100% zijn?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja, ik zal niet goed doen.
Hoe is dat dan? Maar dit werkelijk 100% is. Die realisatie.
Dat is bevrijding.
Ja, zomaar, bevrijdend. Dan slaat toch de vlam in de pan. Dat is iets anders dan bevrijdend. De bliksem die verteert alles. Die slaat in. Wat blijft er nog open? Nee. Of alles? Of alles? Laat die kern 100% worden. Iemand nog? Hè? Het is goed dat jullie stil blijven, maar laat het proces dan wel doorgaan. een proces van oplossen. Door open te blijven. Als je een beetje gaat suffen, dan sluit je de zaak weer af. Dan zeg je, nou ja, het is wel lekker warm hier. Als er mist blijft hangen, dan drogen de straten niet. Zodra er een klein beetje wind komt en de ruimte komt, wanneer de blauwe lucht er komt, kan niet anders dan verdampt het water wat op straat ligt. Zo werkt het. Ja, oké.
Hoe komt het dan dat opkomt dan toch de neiging bestaat van mij althans om toch te plaatsen in een soort van kader om toch een bepaalde betekenis aan te geven, een soort van begrip in te hebben, ja, begrip over te hebben. En, is het ook een geconditioneerd iets waardoor dat zo mee aan de gang te gaan?
Jawel, maar het is ook heel waardevol wanneer je zo op die manier eerst aan de gang gaat. Want het is ook eerst belangrijk om ook mentaal alles duidelijk te zien. Zodat je kunt herkennen van, oh, zo zit dat en dit is de moeite waard. En dat niet. Dus het verstand, dat werkt ook op een goede manier wanneer je kritisch blijft. Ook in deze dingen. Ga maar kijken hoe dat zit. En wanneer dat duidelijk is, dan pas ook kun je heel duidelijk ervaren van, oh ja, ik heb ook een neiging om steeds weer daarmee bezig te zijn. Maar nou heb ik in ieder geval de goede oriëntatie en dan nou, mag het mentaal ook langzamerhand weggaan wanneer ik hier maar bij blijf.
Het lijkt vanavond dan makkelijk om iets los te laten als je eerst een soort van verklaring of begrip of plaatsing ervoor hebt.
Zo gaat het vaak.
Dan alsof het nog niet is, zeg maar.
Zo gaat het vaak.
Ja.
Als dat oplossen en het gewoon opgaan in het grote geheel zomaar vanzelf gaat, zonder problemen, ja, dan hoeft het denken niet tussen beiden te komen. Dan is het uitstekend. Alleen, er zijn vaak problemen. En dan is het goed om er weer opnieuw naar te gaan kijken. Wat zijn dat voor soort problemen? Wat ben ik eigenlijk mee bezig? En zo krijg je ook dus meer mentaal inzicht. En blijkbaar moet dat eerst, die duidelijkheid op mentaal vlak, die moet, nou, bij de meeste van ons toch eerst komen. Om daarna gewoon te kunnen zeggen, oh ja, nee, dit is voor mij inderdaad het belangrijkste, want ik heb het op zo'n manier ook rationeel heel duidelijk gezien. Dit is het. En wanneer dan daar alle twijfels weg zijn, ja, goed, dan kan er heel gemakkelijk die volgende fase komen, dat het ook als realisatie verder doorbreekt. De realisatie die betreft dus alle aspecten van je bestaan. Ook het mentale.
Nee, is het eigenlijk ook een soort van evolutie toch nodig dat je tot een oplossing kunnen komen?
Daar hoef je geen denkbeelden over te maken. Wanneer je bij jezelf te raden gaat en het maar verder laat gebeuren. Dus ga geen ideeën in je hoofd halen van, ja, eerst moet dit plaatsvinden, moet dat plaatsvinden en dan krijg je een ontwikkeling en zo. Nee hoor, ga maar zo snel mogelijk de zaak helder voor ogen zien. Zo zit het blijkbaar. En laat het dan maar verder gaan. De herkenning, die kan er direct zijn. Vroeg of laat is de herkenning direct. En soms is het laat, maar ja, blijkbaar heeft het dan allerlei omweggetjes moeten maken en zo. Dat je eerst dit nog duidelijk wilde hebben en dat er allerlei andere dingen speelden en zo. Dat kan. Maar het voordeel is dan dat het inzicht ook wel heel duidelijk is en je allerlei gevaren al heel duidelijk hebt geleerd hoe dat werkt en zo. Dus dat kan ook best nog een voordeel zijn ook. Maar het gaat natuurlijk om die directe herkenning. Ik dacht altijd dat ik daar en daar aan vast zat. En dat ik me op die en die manier moest gedragen. En dan ineens van nee, dat hoeft niet. Waarom niet? Omdat je daar niet meer je centrum hebt. En dat is een herkenning.
Maar kan het nog voordelen hebben dat je toch allerlei omwegen maakt om uiteindelijk zelf te krijgen? En dan zal het geweldig veel vormen en ervaring doorleven.
Dat zei ik net. Kan ook nog voordelen hebben, ja. Dan heb je al die velden wel leren kennen. Met schade en schande. Dat zou kunnen, ja.
Maar je kan ook in één keer er doorheen schieten, maar dan kom je dus wel mager aan. Of
ja, zelfs nog mager en mager.
Nee, ik wil dus even in Kalle hebben ze drie manieren om tot God te komen. De middelste pol, dat is direct.
Tuurlijk.
En ze zegt van als je daar doorheen gaat, dan mis ik eens in één keer.
Ja.
Dan kom je wel heel mager aan. En die andere paden zijn allemaal inderdaad via. Maar dan kom je wel rijk beladen. Met veel ervaring.
Maar dit werkelijk om de mystiek gaat, dan is er niks meer van over.
Nou ja, uiteindelijk begrijp je wel dat er niets meer.
Precies. Precies.
Maar ik vroeg het op af.
Jawel, maar dat zal zich in de praktijk dan wel bewijzen. Dat is dan verder ook niet zo belangrijk meer. Natuurlijk, je kunt best bedenken dat wanneer iemand overal heeft rondgezworven op zijn spirituele weg en allerlei problemen heeft gehad, dat die wanneer werkelijk op een gegeven ogenblik de realisatie er is, ja, dat die dan voor anderen misschien ja, wel van nut kan zijn, omdat hij inderdaad die problematiek uit eigen ervaring heeft leren kennen. Maar nogmaals, het is geen garantie. Dus daarom zou ik echt niet blijven zwerven.
Nee, ik heb wel langs echt genoeg van, dan gaat het niet
om. Nou, dan ga je daar in het midden staan. Hè?
Ja.
En dan bam. Maar dat is de weg van je totaal niet laten afleiden.
Ja.
En je wel totaal laten absorberen door het grote.
Dat is niet de makkelijke weg.
Dan hangt er vanaf. Wanneer je het een beetje door hebt, zeg je nou, wat is er makkelijker dan me daar te ontspannen? Het is een ontspannen. Je gaat zitten of je gaat liggen en je laat je totaal ontspannen. Helemaal die overgave direct. Ja, als je al zegt ja, nou ja, dan gebeurt het niet.
Nou ja, ik heb het ook geprobeerd hoor. Maar ik verlies de aandacht op een of andere manier. Dan ben ik weer in de wereld en dan ben ik weer overal, maar niet in overgave.
Ja, nee, goed dan.
Ik kan dat 3 milliseconden ongeveer volhouden.
Nou, wanneer je het 1 miljardste seconde volhoudt.
Minder
op 100%.
Ja.
Want het is direct. Dus dan is het echt geen proberen meer. Proberen kost tijd. Realisatie is niet meer in de tijd. Maar goed, wanneer je merkt dat er steeds weer die afleiding is, ja, dan zit er niks anders op om weer opnieuw te gaan kijken. Ja, blijkbaar zit die gewoonte erin. Wat voor soort gewoonte is dat? Ja, wanneer je duidelijk ziet, zo werkt dat blijkbaar bij mij. Oké, maar ik ervaar wel dat er veel meer ruimte is dan alleen maar die aandacht voor die zaken waar ik dan weer achteraan vlieg. Ja, zo keer je weer terug. Even goed, in de praktijk zie je dat het vaak een lang proces is, ja. Steeds maar weer opnieuw het herstellen. Ook wat die angsten betreft. Wanneer die angst zwaar is, dan is er niet zo gemakkelijk, vaak niet gemakkelijk, maar even een afstand te nemen of zo. Nee, dan is het veel meer, terwijl die angst zo groot is dat je er niet aan kan onttrekken, toch je bewustzijn maar open te houden, dat je weet dat er meer is. En dan zie je langzamerhand dat er wat gaat veranderen. Langzamerhand.
Ja.
Maar het fundamentele punt is wel dat je niet 100% er in die angst blijft zitten. Maar dat er wel een mogelijkheid altijd bestaat dat je eigen bewustzijnssfeer ietsje verder gaat. Meer ruimte heeft. En dat is het essentiële. Wat zijn trouwens die andere twee wegen? Ernst van de Kabbala?
De ene is het vrouwelijke en mannelijke pad, de ene is vorm, de andere is kracht. En dat heb je al dan allerlei niveaus weer. Het zijn vier interpenetrerende werelden. Dus de Kabbala zegt, de eerste is de divine world, dan zit de absolute, dan de divine world, dan de world of creation, de world of formation en dan de world of action. En de bedoeling is dat je dus al die niveaus leert kennen, zodat je heel rijk al die lagen doorleefd hebt en dan uiteindelijk bij God aankomt en één wordt met God. Maar dan heb je al die ervaringen.
Ja.
En ja, ze doen dat er in 10 licht of 10 sefirot van God. Die je via meditatie het liefst tegelijkertijd.
Ja.
Anders zit je aan één kant te tellen en dat roept dan alweer gevaar op.
Ja.
En dan zo langzamerhand ga je die ladder op. Maar je kan ook dat middenpad.
Ja.
Doen en dat gaat in één keer.
Ja.
Maar dan zegt ze, dan kom je wel mager.
Nou ja, goed.
Ja, dus eigenlijk vind ik het leukste om tegen de reis. Bewustzijn wil graag wat ervaring op doen. Ja, als het rijk wil halen. Ja, de vader, de zoon die bij zijn vader terug.
Maar ja goed, het zijn dus ook denkbeelden wanneer je zegt van de bewustzijn heeft ervaringen nodig en weet ik wat allemaal. Hè. Degene die daar in het centrum ineens die snellift neemt, die heeft er helemaal geen last van.
Nee.
Ook niet dat hij mager aankomt. Doorslaggevende is dat die realisatie er is.
Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, ik heb zelf zo'n tree of life gemaakt. En, maar dit is op die paden, die twee pakken waar ik dan de polariteiten van liefde en wijsheid en vorm en kracht. Ik weet het allemaal niet meer geleden, maar dat zijn die twee paden. Eén is dat meer het vorm, en ander is meer het.
Ja.
En die twee paden, de vorm en kracht samen. En in het midden is het precies het bewustzijn.
Ja, maar goed. Als je dat maar een beetje zo als betrekkelijk ziet. Natuurlijk, zo'n schema, dat kan misschien wel eens een keer wat aan erkenning leveren, maar gaat ook weer niet ernstig nemen.
Nee, ik doe het niet meer, maar het grappige aan die traditie was wel dat je dus continu in de wereld dat observeerde, die levensboom, en dat het overal kon herkennen, dat je inderdaad steeds bewuster werd. En
ja.
En daarom, dat was.
Natuurlijk, het kan mensen helpen, maar zo zijn er natuurlijk allerlei verschillende wegen en elke weg, ja, dat is een bepaald kaart om je te oriënteren en het kan bepaalde mensen helpen, maar zodra je iets van dat centrum beseft, dan zeg je nou nee, wat voor kaart dan ook. Ik zie daar de domtoren en ik weet waar ik moet zijn. En ik hoef niet meer, weet ik wat, continu op die kaart te blijven kijken van, oh, nou moet ik dit, ja nee, dat andere moet ook nog en weet ik wat allemaal. Nee, wanneer het einddoel al tot op zekere hoogte tenminste zo ervaart, dan is dat het belangrijkste. Als je na een lange tijd dolgraag bij je geliefde wil zijn. En je ziet die geliefde in de verte staan. Dan ga je ook niet zeggen van nou wil ik eventjes ervaring opdoen hier op dit paadje rechts en links.
Nou, als ik weet dat mijn geliefde van mooie verhalen houdt. Dan... Maar zal dus aan een worst zijn hoe je aankomt, denk ik inderdaad.
Tuurlijk. Ja, mager of dik. Ja, het is bizar. Wanneer je zo een stap kunt doen de grens over, hoef je eerst niet om te lopen en door de rijstenbreiberg heen te eten. En dan kom je wat magerder dan de ander.
Maar blijkbaar is het geniaal erin gebouwd dat ze al een soort onwegen en acrobatie gaan doen.
Ja, zo gebeurt het in de praktijk vaak. Ja. Dan zeg je, het is jammer, want er zit wel een stuk lijden aan vast.
Ja,
ja. Toch is het ook logisch.
Ja, je kunt zeggen, het gebeurt vaak.
Ja, maar als iedereen het zo in één stapje zeg maar zou bereiken, dan...
Nou, dat zou toch prachtig wezen?
Nou, dan is het spelletje wel over.
Nou, moet kijken wat voor moois er dan komt in het grote geheel.
Ja...
Die beperkte spelletjes zijn over, maar die beperkte spelletjes zijn altijd leedvol.
Als je in het spelletje zit.
Ja, dus, dan zeg je van, nee... Laat alles maar openkomen. En laat die spelletjes, die beperkte spelletjes, maar ophouden. Want het is altijd het spelletje van ik tegenover de anderen. En ten koste van de anderen. Ten koste van mezelf. Dus het zou ideaal zijn.
Ja, zeker.
En logisch is het niet hoor. Dat bewustzijn zomaar door blijft zwerven.
Zou het niet de bedoeling zijn van het spelletje? Net zoals je al Pac-Man bent en als iedereen zomaar het eindspel zou halen, dan... De Pac-Man is juist leuk.
Ja, wanneer je zegt dat is leuk.
Ik vind het niet leuk, maar... Goed, ja. Ik heb geen idee.
Het gaat erom een situatie die enerzijds zo beperkt is en toch daardoor, door die beperktheid, toch een stuk leed veroorzaakt en aan de andere kant dat alles open kan zijn. Nou, wanneer je het werkelijk over spel hebt, dan ontstaat er de ruimte van het spel. Namelijk dan is alles open en vrij.
Dat ik me wel vraag, in het begin had je ook al over die zon die op de natte weg schijnt, dat dansen mooi. Maar ik kom ja, toch heel veel, we hadden misschien ook over dat toch oude dingen weer naar boven komen, dat toch heel veel oud zeer op een barst en loskomt. En ik probeer dan de afstand van te nemen. En dan blijft het, dan is dat stukje wel opgelost. Maar het klinkt heel simpel allemaal. Is dit, zit ik al moeilijk te doen of kan het nog makkelijker?
Wanneer jij dat zo zegt, dan is het eigenlijk simpel. Want die zon die blijft schijnen, want er is openheid. Zodat er niet die mist is die alles dicht houdt en dan blijft dat water daar staan. Maar wanneer het open komt, je zegt zelf al, dan verdwijnen die zaken. Ook al komt er achteraan weer een hoop water van onderen. Nou, wanneer het maar open blijft, gaat het ook wel weer de lucht in. Dat verdampt ook. Zo eenvoudig is het. En als je al beseft dat je die open ruimte bent met die zon, dan zeg je dat proces daar, dat mag nog rustig een tijdje doorgaan. Maar ik zit daar niet in gevangen. En zolang er nog wat zit, gaat het proces door. En wanneer het laatste verdampt is, dan is het over. Tuurlijk, wanneer er maar ruimte is. Gaat automatisch door zo. Maar laat er wel die ruimte blijven. En besef dat je die ruimte al bent. Dan is dat proces nog wel ergens aanwezig, maar die vult niet meer het geheel van je ervaringsveld.
Dus voor mij is het hetzelfde vraag, want het is soort dubbel. Enerzijds zegt in één keer open gaan, en anderzijds zit dit toch weer ergens doorheen gaan. Je bent die openheid al.
Nou, wanneer je 100% ervaart dat je die openheid bent, nou die rest. De bliksem die slaat daarin en die verdampt alles in één keer. En wanneer die realisatie nog niet zo sterk is, nou, dan gaat het wel langzaam door wanneer het maar open blijft. Wanneer dat proces maar doorgaat, zeg je nou, och, misschien is het voor je ervaring een langdurig proces. Maar ja, waar staat nou op eeuwigheid? Wanneer het proces maar doorgaat. Want dat is het haast altijd, dat toch weer de zaak gesloten wordt. Dus dan wordt er weer nieuwe energie vastgehouden, opgeslagen, noem het karma. En de zaak die blijft weer voor een aantal cirkels vastzitten. Of die raakt nog vaster. En zegt, ja, wat gebeurt er nou? Nou, dat gaat eindeloos door. Maar wanneer het eenmaal wat open is, nou, dan is er een afzienbare tijd dat het misschien nog een klein beetje doorgaat. Het kan heel snel, maar goed, misschien iets langer. Maar het proces gaat wel door. Nou, dan is dat verder allemaal eigenlijk al duidelijk hoe het gaat en hoe het zit. Twee mensen kwamen naar een wijze leraar toe. En die vroegen van, hoeveel levens moeten we nog leiden voordat we de verlichting bereiken? Nou, zei de leraar tegen de ene. Bij jou waarschijnlijk nog 2. Oh, nog 2 lange levens. Oh nee, 2000. Die andere, hoe lang moet ik nog? Hoeveel levens moet ik nog doormaken? Nou, ze leren zoveel als blaadjes aan de bomen zijn. Hoera! Hij sprong een gat in de lucht. Dat is een afzienbaar aantal. Wat is dat nou op de eeuwigheid? En terstond vielen alle blaadjes van de bomen en die was verlicht. Iemand nog iets? Zullen we dan maar even thee drinken?